Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is allemaal een beetje behelpen tegenwoordig. Maar we zijn blij en dankbaar dat we via de moderne communicatiemiddelen het woord van God misschien al op een veel wijder manier kunnen verspreiden. Hè, ook thuis en zo, als normaliter. Fijn. Ik zou zeggen, laten we een moment stil zijn en ons hart te openen voor de Heer wat Hij vanmorgen tot een ieder van ons te zeggen heeft. En zo mogen onze hulp en onze verwachting in dit uur van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand aan een ieder van ons begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlossen wil. Door zijn bloed, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen vervolgens met elkaar, of neurien met elkaar, 562, de coupletten 3 en 5.
Daar staat ons macht met zonder slaven vrij. De zwakke zielen geeft hij kracht, bedroefd en maakt hij blij. Geen andere pleit komt hebben wij, niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf, ja stierf voor u. Ademtocht zal ik zingen hem ter eer, die door zijn dood verzoening bracht, mijn heiland en mijn Heer. Geen ander pleit God hebben wij, niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf, ja, stierf voor u en mij.
Jullie zijn eigenlijk bevoorrechte mensen, weet je dat wel? Jullie hebben een prekende en een zingende dominee tegenwoordig. Dat maak je niet zo vaak mee. Fijn. Een verademing. Ik stel voor dat we samen bidden. Heren, we danken u dat we vanmorgen bij u mogen komen op deze opstandingsdag van de Heer Jezus, in zijn naam. En wil u prijzen en danken en aanbidden, Heere, voor wie u bent. We willen u danken dat we in deze, ja toch wel bizarre tijd, toch nog in vrije bij elkaar mogen komen om uw woord met elkaar te delen, om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Heere, u wil ons leren, u wil ons onderwijzen. U wil ons opbouwen en als u het nodig vindt, vermanen, want ook dat is uw liefde. En zo willen we ons hart daarvoor openstellen. En wilt u zelf dat woord, Heere, zegenen aan de harten van de mensen die hier in de kerk zitten, mensen met ons meeluisteren thuis en kijken. Of we danken u dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent. maar dat u overal mensen wil zegenen die hun hart voor u openstellen. Heer, we bidden voor ons land en volk. We hebben daar vaak grote zorgen over. Als we zien hoe ons land steeds meer bij u wegdwaalt en echt niet in de gaten heeft dat we in de laatste dagen leven, vlak voor de komst van de Heer Jezus. O, dan bidden we dat u nog een geestelijk ontwaken wil geven. En dat ook uw gemeente wakker wordt en dat er getuigenis van uw kinderen mag uitgaan in deze tijd. Heer, we bidden ook bijzonder voor uw volk Israël. We horen er niet zoveel over, omdat het overschaduwd wordt door allerlei andere dingen. Maar we weten, Heer, dat er van alles gebeurt achter de schermen. En we weten vanuit het profetisch woord dat er nog geweldige dingen staan te gebeuren, ook ontzettende moeilijke dingen. Maar we danken u, Heer, dat u nog geweldige plannen heeft. Want u hebt het allemaal beloofd en wat u beloofd hebt, dat doet u. En daarom bidden we voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor onze broeders en zusters die lijden moeten. Die niet dat voorrecht hebben om, zij het dan wat beperkt, toch bij elkaar te komen. Wilt u ze zegenen, Heer, op de plek waar ze zijn. En doe ze uw nabijheid ervaren. We bidden voor deze gemeente, voor de voorganger, voor de broeders van de raad. Geef ze veel wijsheid in deze tijd waarin er van alles op hen afkomt. En dat ze trouw mogen blijven hier aan uw woord. Want u verbindt zich altijd aan uw woord en nooit aan mensen. En zo willen we ook deze dienst in uw handen leggen. En wilt u ieder zegenen thuis en hier in deze kerk. U weet, Heere, wat in ieder van ons nodig heeft. We leggen het in uw handen. En willen het van u verwachten in die wonderbare naam van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ik wil vanmorgen met u nadenken over het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. En ik denk dat het goed is, als je een gedeelte uit een bepaalde brief leest, dat je dan probeert om te ontdekken waarom zo'n brief geschreven is en aan wie die geschreven is. Deze brief aan de Hebreeën is vermoedelijk, maar men weet dat niet zeker, geschreven door de apostel Paulus. De Hebreeën waren tot geloof gekomen in de Heer Jezus, vanuit het Jodendom. Maar velen zaten toch nog een klein beetje aan allerlei regels en wetten vast. Hun geloof was een beetje ingedut. Het eerste vuur was weg, de blijdschap in het geloof in de Heer Jezus was wat tanende. En ze waren eigenlijk een beetje moedeloos geworden. Moedeloos van het onbegrip van hun eigen geloofsgenoten. Moedeloos van de tegenwerking van de mensen om hen heen, de wereld. Sommigen waren wat afgevallen van de dingen. En ze waren vooral ook hun blik op de wederkomst van de Heer Jezus kwijt. En daarom vinden we in deze brief ook tenminste 6 verwijzingen naar de wederkomst van de Heer Jezus. En de schrijver van deze brief, wie het dan ook geweest is, ziet een duidelijke oorzaak. Hij zegt, ze waren het zicht op de heerlijkheid, op de grootheid, op de majesteit van de Heer Jezus wat kwijt. Door allerlei zorgen en moeite was hun relatie met de Heer Jezus onder druk komen te staan. Ze waren eigenlijk vergeten wie de Heer Jezus is en wat hij voor hen gedaan had. En ik denk, lieve mensen, dat dat een van de problemen is vandaag in onze gemeente. Er komt zo, geen gemeente bedoel ik, er komt zoveel op ons af. Er is zoveel dingen die er spelen, zoveel verwarring, zoveel moeite en zorg, dat het eigenlijk nodig is dat we vanuit het woord van God weer gaan zien, opnieuw gaan zien misschien, die eigenlijk de Heer Jezus is. En daar wil ik vanmorgen met u over nadenken. Wat zegt Gods woord, want dat is bepalend, over wie de Heer Jezus is. Ik weet nog dat een vroegere collega van mij, Henk Binnendijk, een programma had, en sommigen weten dat nog wel. Dan ging je met een cameraploeg de straat op en dan vroeg je aan willekeurig voorbijgangers, wie is de Heer Jezus voor jou? En dan kreeg je de meest wonderlijke en soms bizarre antwoorden. Mensen waren verward, hadden dat ook niet verwacht. Anderen werden boos. Maar hele vreemde antwoorden. Ik wil die vanmorgen die vraag ook in ons midden leggen. Wie is de Heer Jezus voor u, voor jou persoonlijk? Want ook christenen hebben soms merkwaardige, onbijbelse gedachten over de Heer Jezus. Sommigen zien hem als een strenge rechter die de hele dag zit te kijken of je ook wat verkeerd deed. Ik ben zelf een beetje in die cultuur opgegroeid. Anderen zien hem als een lieve grootvader die een aai over de bol gaat en geeft en alles mag. Want ja, God is toch liefde en dan moet zo langzamerhand alles kunnen. En weer anderen, en dat merk je in sommige kringen, die hebben het net over de Heer Jezus alsof ze het over de buurman hebben. Maar ik geloof dat geen van deze opvattingen recht doet aan wie de Heer Jezus werkelijk is. En dat wil ik vanmorgen met u gaan zien vanuit het woord van God. Ik lees met u het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Nadat God voorheen vele malen op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld geschapen gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, van zijn wezen, zegt een andere vertaling. Die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, door zijn krachtig woord, heeft na de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit en in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: u bent mijn zoon? Heden heb ik u verwekt en verder, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen gemaakt heeft tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. En de scepter van uw koninkrijk is de scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft u uw God gezalfd door God met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen, die zullen vergaan. Maar gij blijft altijd. En ze zullen allen verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelept, dat was een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven? Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Een andere vertaling zegt: opdat wij niet met de stroom meegezogen worden. Dat is ook wel duidelijk. Tot zover de lezing van Gods woord. Het eerste vers van Hebreeën begint met de woorden: nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Als je dat zo leest, is dat eigenlijk heel bijzonder als je erover nadenkt en u begrijpt, dat heb ik van de week gedaan. Vroeger sprak God door profeten, door gezichten, door engelen. Maar in de laatste dagen, in onze dagen, spreekt God zelf door zijn Zoon. Dat is heel bijzonder. We worden als het ware in dat eerste vers al direct opgetild, als het ware, in de nabijheid van de levende God. Er staat zo mooi in Jesaja 1 vers 2 en daar staat: hoort hemelen en aarde, de Heere spreekt. En als de Heere spreekt, zullen wij luisteren. Mijn vrouw en ik waren jaren geleden met vakantie in Zwitserland. En daar bezochten we zondagmorgen ook een soort vrije baptistengemeente. Hele grote zaal, hele grote kerk vol, 600, 700 mensen. Dat was heel bijzonder daar. En op een gegeven moment pakte de voorganger de Bijbel en, en voordat hij begon te lezen, ging de hele kerk staan. Ik zeg tegen die man naast me, waarom gaan ze nou staan? En zijn antwoord was, zegt, als de Heere spreekt, dan blijf je toch niet zitten. Ja, u mag blijven zitten. Maar toen dacht ik, hé, dat is ook iets om over na te denken. Als de Heere spreekt, zei hij, dan blijf je toch niet zitten. Al het spreken van God in het Oude Testament, door profeten, door engelen, door gezichten, was eigenlijk onvoldoende. Maar nu in de laatste dagen spreekt God zelf door zijn Zoon. U weet, er zijn twee testamenten, een Oude Testament, Nieuwe Testament. Twee openbaringen, zou je kunnen zeggen, van de boodschap die God aan mensen kwijt wilde. En in het Nieuwe Testament sprak God door zijn Zoon. Dat is veel krachtiger, dat is veel directer. Dat is het unieke van het christendom, het unieke van de persoon van de Heer Jezus. Ik wil u wel vertellen, het is meer dan 50 jaar geleden dat mijn vrouw en ik tot geloof kwamen. Maar de Heer Jezus wordt steeds heerlijk en groter voor ons. En ik wil er nog zo graag veel meer van begrijpen wie werkelijk de Heer Jezus is. Dat is zo bijzonder, zo uniek. De eeuwige God wil tot ons spreken door zijn Zoon, de Heer Jezus. De Heer wil een relatie met ons mensen. Dat kent geen enkele godsdienst, dat kan ook niet. Want alle leiders van de godsdiensten, van de wereldgodsdiensten zijn dood. En je kan geen relatie hebben met een dode, dat is natuurlijk duidelijk. Maar God wil een relatie. Wereldgodsdiensten spreken over religie. Maar het christendom spreekt over relatie. Al die wereldgodsdiensten moeten zich opheffen naar een God die daar dan ergens moet zijn. Ja, waar weten ze ook niet. Maar onze God kwam in de Heer Jezus van boven naar beneden. Onze kinderen zongen het vroeger al op de club. Toen ik in de put zat, trok hij me eruit. Nou, daar zitten we allemaal van natuur in de put. En we konden er met geen mogelijkheid uitkomen. Maar hij kwam van boven naar beneden en hij trok ons eruit. In de wereldgodsdiensten zoeken de mensen naar God, naar een God. Maar het christendom zegt, God zoekt de mens in de Heer Jezus. Dat is heel bijzonder. En ik hoop dat u zich dat nog over verbaast. De Bijbel leert dat de Heer Jezus een drievoudig ambt bekleedt. Profeet, God heeft door hem gesproken. Profeet betekent ook mond van God. Priester heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. En koning, hij zit aan de rechterhand van de Hoge in de Majesteit. En hij komt binnenkort als de koning voor Israël. Maar voor die tijd komt hij als de bruidegom voor de gemeente. Dat wordt vandaag aan de dag wel eens door elkaar gehaald. Ik heb toevallig net weer een boek daarover gelezen. En er is een bepaalde stroming dat leert, wij moeten hier het koninkrijk bereiden, alles netjes maken. En als wij het dan klaar hebben, dan kan de koning komen. Nou, de koning komt niet voor de gemeente. De koning komt voor Israël. En de bruidegom komt voor de bruid. Dat moet je goed gescheiden houden. De brief aan de Hebreeën ziet vooral het werk van de hoge priester. De biddende hoge priester die dag en nacht voor je bidt en pleit. Daar moet je goed over nadenken. Als je dat goed realiseert. Ook als wij er niet bij nadenken. Ook als wij slapen. Dan is daar die biddende hoge priester die dag en nacht voor ons bidt. En elk moment van de dag, 24 uur lang, mogen wij toegang hebben tot Gods genadetroon. Je mag een constante relatie hebben met de levende God. Dat is een geweldig voorrecht waar helaas toch zoveel nog niet aan toekomen. Veel christenen komen niet verder dan van het kruis en geloven dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven is. Ja, zegt u misschien, is het dan niet voldoende? Ja, dat is meer dan voldoende voor uw eeuwig behoud. Maar u mag zoveel verder. U mag voorbij het kruis. U mag het heiligdom binnen. Dat kon in het Oude Testament niet. Kwam alleen de hoge priester, weet u al misschien. Eenmaal per jaar, grote verzoendag. Maar toen de Heer Jezus uitriep, het is volbracht. Toen scheurden het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden. En de weg naar het heiligdom lag open. Ik heb me dat de laatste tijd zo sterk gerealiseerd wat dat betekent, begrijp ik u toch nooit. Maar wat het betekent dat wij met vrijmoedigheid, zegt de Hebreeënbrief, toe mogen gaan tot de troon van Gods genade. U mag elk moment komen. U mag met hem spreken. U mag hem alles voorleggen. U mag zomaar binnenlopen. Hij heeft altijd tijd voor u. Dat is bijzonder. Mensen hebben vaak geen tijd voor je. Maar hij heeft altijd tijd voor je. U mag een intieme relatie met hem hebben. U mag zomaar binnenlopen. En de Heere verlangt ernaar. Dat is het intieme, het verlangen, het voorrecht van een kind van God. De brief aan de Hebreeën wordt ook wel het vijfde evangelie genoemd. De vier evangelie spreken over het werk van de Heer Jezus op aarde. En de brief aan de Hebreeën spreekt over het werk van de Zoon in de hemel. En de eerste vier versen van dit hoofdstuk, of eigenlijk drie, daar worden zeven heerlijke dingen gezegd over wie God zegt, wie de Heer Jezus. En daar wil ik kort bij stilstaan. Ik zal ze even noemen, alle zeven. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Hij heeft de wereld geschapen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij is de afdruk van zijn wezen, van God zelf. Hij draagt alles door het woord van zijn kracht. Hij heeft ons van de zonde gereinigd. Hij heeft een verzoening tot stand gebracht. En hij zit nu aan de rechterzijde van de Vader als onze biddende ogenpriester. En eigenlijk is die hele brief aan de Hebreeën, ik heb hem van de week zo'n aantal malen doorgelezen, een uiteenzetting van de heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus. En hoe beter we dat als gelovigen gaan begrijpen, hoe meer we ervan doordrongen zien wie hij werkelijk is. En lieve mensen, dan wordt het allemaal zo anders. Dan staan we vaster in ons geloof, dan wordt alles zo relatief. Dan maken we ook niet zo druk bij ons over vele der dingen. Dan worden we ook niet zo gauw in de war gebracht. Dan willen we alleen nog maar voor hem leven, die ons kocht en betaalde met zijn eigen bloed. Wat zegt God over zijn zoon? Nou, in de eerste plaats in vers 2, hij is de erfgenaam van alle dingen. Hij heeft de erfgenaam van alle dingen die God geschapen heeft. Alles wat bestaat, alles wat u ziet, is van hem. Hij is niet alleen de zoon van God, hij is niet alleen de koning van Israël of de bruidegom voor de gemeente, hij is ook erfgenaam van alle dingen. En dan zegt Romeinen 8, vers 17 zo mooi, als u de Heer Jezus kent, dan bent u mede-erfgenaam. Dat is wel, als je er goed over nadenkt. Ik ben erfgenaam van mijn vader, alleen hij had geen centen, dus ik heb nog niks. Maar u bent mede-erfgenaam van de heerlijke dingen die God gegeven heeft. Een koninklijk kind bent u, zegt een lied, door de Vader bemind. Het tweede punt in vers 2, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Het was de geest van God, zegt Genesis 1, die over de wateren zweefde. Er wordt een woord gebruikt, het Hebreeuws tohu wa bohu, en dat betekent zoveel als het was zonder vorm. Een puinhoop, chaos, duisternis. En God sprak zijn machtwoord. Daar zij licht. Alleen zo'n uitspraak. Daar zij licht. En er was licht. Op het machtswoord van God. En is het eigenlijk niet precies zo in het leven van de mens van nature? Van nature zijn we blind en doof voor de dingen van de Heer. Het is duister in ons hart. Geestelijk gesproken. En het eerste wat God doet, daar zij licht. Hij openbaart ons de Heer Jezus. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Hij sprak en het is er. Hij gebiedt en het staat er, zegt Psalm 33. Dat is geen evolutie. Dat is geen oerknal. Dat is geen Big Ben. Dat is geen ID. Intelligent design, een soort intelligent wezen wat dan iets gemaakt heeft. Nee, God schiep, God sprak, God maakte. En Colossenzen zegt in vers hoofdstuk 1, de Heer Jezus is de grote creator, de grote schepper. Ja, ik weet, er zijn ook christenen die zeggen, ja, God kan de wereld ook wel geschapen hebben door middel van evolutie. Ja, dat kan hij ook wel, alleen dat heeft hij niet zo gedaan. De Bijbel zegt dat God de wereld geschapen heeft door zijn Zoon. Vers 2 en ook vers 10 staat er, Heer, u hebt de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Het aantal jaren geleden was er in Nederland professor Dr. Terry Mortensen. Ik weet niet wat ze vandaag de mensen op de universiteiten en op de scholen nog wijsmaken. Misschien word je ook nog steeds opgezadeld met de fabel van de evolutie. Maar die professor die zei dus, die had een onderzoek gedaan. Hij was afgestudeerd in de geologie en de archeologie. En gepromoveerd op een onderzoek naar de haalbaarheid van de evolutietheorie. En zijn christenen laten zich vandaag alles maar aanpraten door mensen, door geleerden die op voorhand al zeggen dat het woord van God niet klopt. Hij zegt, de Bijbel leert scheppingen, niet evolutie. En zeggen, als het begin van de Bijbel twijfelachtig is, wat moet je dan met de rest van de Bijbel? En zeggen, maar God heeft de wereld geschapen, houd dat vast. Trouwens zegt hij, in een verhaal dat hij schreef in een van onze bladen, de grote paradox vandaag is dat steeds meer topwetenschappers, ongelovigen, een kanttekening zetten bij de houdbaarheid van de evolutietheorie. Er moet ergens toch iemand geweest zijn die het begin gemaakt heeft. Nou, wij weten uit het woord van God wie dat was. Er zijn maar veel theologen en voorgangers zoeken nog steeds een compromis tussen evolutie en schepping en komen dan uit bij een zogenaamd ID. Er zal dan wel ergens een intelligent wezen moeten zijn. En zeg maar, dat is evolutie met een christelijk sausje. Dat leert de Bijbel niet. Dus de Bijbel leert dat God de wereld geschapen heeft. En laat je niet opzadelen met allerlei leugens. Trouwens zegt hij, Goebbels, de propagandaminister van Hitler, heeft ooit gezegd, als je een leugen maar vaak genoeg vertelt, gaan de mensen het tenslotte als een waarheid geloven. En dat is met deze dingen precies zo. Het derde punt in vers 3 is, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Zoals de zon het licht dat het uitstraalt, hetzelfde licht is als de zon zelf, zo is de Heer Jezus de heerlijkheid van God. Daarom zegt hij in Johannes 14, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En daarom kan de mens alleen maar tot God naderen in en door het persoon van de Heer Jezus. Hij is onze grote voorbidder, onze parakletos, onze pleitbezorger. Hij bidt voor ons, ook als u niet meer kunt bidden. Dan bidt hij. Ik weet, mijn oude collega Arie van der Veer was ernstig ziek, een paar keer in operatie in één week. Hij zei op een gegeven moment, ik was me nauwelijks bewust dat ik hier nog was. Ik kon niet meer bidden. Maar één ding wist ik, de grote parakletos bidt voor mij. Wat een heerlijke zekerheid. Als je dat als kind van God mag weten, dat er altijd iemand is die voor je bidt. Het vierde punt in vers 3, hij is de afdruk van zijn wezen of de afdruk van zijn zelfstandigheid. De Zoon is geen afspiegeling van God, geen kopie. Hij is God zelf. In het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God. Alles wat God in de hemel is, is de Heer Jezus op aarde. Hij is God en mens. Oh ja, tuurlijk. Dat staat vandaag ter discussie, want alles wat de mensen niet begrijpen, dat bestaat niet. Natuurlijk kan een natuurlijke mens dat niet begrijpen. Maar God dank is het waar. Want hij kon als mens voor ons sterven, omdat hij zonder zonde was. En de prijs voor ons betalen. Jezus is God zelf geopenbaard, bekendgemaakt, om maar zeggen, in het vlees. God werd mens. Daar kom je niet uit als je daar goed over nadenkt. En toch is het wat de Bijbel leert. Hij vernederde zich voor ons. Hij leefde ons leven, hij droeg onze zonden. Ja, we zingen daar zo makkelijk over en we praten erover. Maar wat betekent dat, lief? Hij droeg onze zonde. Hij betaalde met zijn eigen bloed en leven. En hij voer onze pijn, ons verdriet. Hij stierf onze dood. Welke God doet dat? Geen enkele andere, trouwens, die kunnen het ook niet. Als jij straks helpt, want alle afgoden zijn dood. Dus die kunnen ook niet meer voor je sterven. Maar God wel, Jezus leeft. En een van de dichters zei eens een keer, als ik dit wonder begrijpen wil, dan staat mijn verstand voor eerbied stil. Nou, de mijne ook. Maar ik ben zo blij dat er nergens in de Bijbel staat dat ik het begrijpen moet, maar dat ik het geloven mag. God geloven op zijn woord. Het vijfde punt in vers 3. Hij draagt alle dingen door het woord zijn kracht. Hier staat het iets anders. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hij is de onderhouder van alle dingen. Alles wat je ziet en wat leeft, hij onderhoudt het. Hij heeft alles in zijn hand, ook u en mijn leven. En als hij één seconde zijn leven van de af zou trekken, dan zijn we er niet meer. En toch durft die arrogante mens God ter verantwoording te roepen. En zijn naam te belasteren. Er is zelfs een schrijver in Italië. Die heeft gezegd, ik ga een proces tegen God aanspannen. Ja, ja. Want dat fabeltje dat die leeft en dat die bestuurt, dat moet maar eens een keer uit de wereld. Hoe kom je erbij? Maar toch lees je dat. Nee, hij draagt alle dingen door het woord zijn kracht. En wat is het belangrijk vandaag om dat woord door te geven. Om dat woord met elkaar te delen. Dat woord van God staat ter discussie. Er wordt ook soms door christenen vragen bijgesteld. Klopt het allemaal wel? Is het allemaal wel waar? Maar lieve mensen, niet mijn mening of de mening van professor A of dominee B is belangrijk. Maar wat zegt de Heer? Want de Bijbel het geschreven woord en de Heer Jezus het vlees geworden woord, dat is één en dezelfde. En daarom is kritiek op het woord van God in wezen kritiek op persoon van de Heer Jezus. Ja, je kunt natuurlijk je eigen geloofsmenu samenstellen, zoals ze dat zeggen. Wat ik begrijp en wat mij uitkomt, dat pak ik op. En wat mij niet uitkomt, nou dat laat ik toch gewoon liggen. En dat doet men vandaag bij allerlei dingen. Bijvoorbeeld met de plaats van de vrouw in het kerk, het ambt, opvoeding Israël, seksualiteit, homoseksualiteit, samenwonen, echtbreken, noem maar op. Zo het mijn uitkomt, dat pak ik op. En als de Bijbel anders zegt, ja, dan komt mij dat niet gelegen. Maar je begrijpt wel, zo werkt het niet. Ik zei straks al, God verbindt zich aan zijn woord. En nergens anders aan. En dat woord moet vandaag, juist in deze tijd, bij zoveel aanval op dat woord, krachtig gebracht worden. En predikanten en voorgangers moeten zeggen wat de Heer zegt. Wat in het woord geschreven staat en niet wat men meent of wat hij zegt of meent. En ze zullen eenmaal verantwoording moeten afleggen van wat ze gezegd hebben, maar ook van wat ze niet gezegd hebben, maar wat ze wel hadden moeten zeggen. Het levende woord van God moet gebracht worden. En jullie, de gemeente, moet nagaan of het allemaal klopt wat die man hier staat te verkondigen. Dat is onze verantwoordelijkheid als gemeente. Want ook vanmorgen staan er weer dominees op de kansel die klinkende onzin vertellen. Er is er zelfs een in Zeeland die gelooft in de hele Bijbel niet. Die gelooft zelfs niet in het bestaan van een God. En toch preekt hij er elke zondag over. Dat is ook knap. Maar het is nu aan de andere kant verschrikkelijk. Om zo de gemeente te misleiden. Ik zal het vaak tegen mijn vrouw. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan laten. Maar daar moet er wel verantwoording van afleggen. Want bij alle veranderingen in de maatschappij en in de wereld, bij alle chaos, bij alle verwarring, is het woord de eeuwige onveranderlijke. Er schiet mij de laatste tijd zo vaak een oud gezang in mijn gedachten. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Gelukkig niet. En dat woord verandert vandaag ook nog. Mensen, ik ga naar mijn zesde punt al. In vers 3, hij heeft reiniging van de zonde tot stand gebracht. Hij heeft ons verzoend met een heilig God. En laten we daar niet te licht over denken. Hij heeft onze schuld gedragen. Die schepper, de schepper van hemel en aarde, kocht ons vrij. Gaf zijn bloed en zijn leven. Werd van God verlaten voor ons. U weet, op Golgotha riep hij juist: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet u waarom? Opdat u en ik nooit meer van God verlaten zouden zijn, daarom. Hoe kunnen we zo'n heiland toch genoeg danken? Dat kan niet eigenlijk. Kent u hem allemaal? Ja, ik bedoel niet verstandelijk. Je hebt mensen die zijn erbij opgegroeid. Nou, wees blij dat je al heel vroeg geconfronteerd werd met het evangelie. Maar heb je ook een persoonlijke keus gemaakt? Is er dat moment geweest dat je ging zien dat je schuldig stond voor een heilige God? Want dat zijn we allemaal van nature. En heb je nu je hart en leven aan hem gegeven en hem gedankt voor het offer wat hij ook persoonlijk voor jou, voor u wilde geven. Wie is de Heer Jezus voor jou persoonlijk? Ik kom aan mijn zevende punt in vers 3. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader om wat te doen. Om voor u en mij te bidden en te pleiten. Om voor u te bidden als u ontmoedigd bent. Om voor u te bidden als je verdriet hebt. Om voor u te bidden als er gemis is, wat soms zo op je af kan komen. Maar ook om voor ons te bidden, omdat we het zelf niet redden. Ja, dat denken we wel. Maar nee hoor. Om te bidden omdat wij steeds weer falen. Dat wij vaak zo eigenwijs zijn van, als mensen en onze eigen weg gaan. Op een gegeven moment zegt de Heer Jezus tegen Petrus: Simon, Simon. De Satan heeft u lieden verlangd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. Wat een heerlijke wetenschap. Dat er altijd iemand is die voor je bidt en pleit. Zelfs als ik het niet in de gaten heb. Maar hij is vooral voor ons aan bidden, omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. En dat kan ik in woorden niet uitdrukken. De liefde van God in de Heer Jezus geopenbaard. En hij is bezig nu, zegt Johannes 14, om ons plaats te bereiden in het huis met de vele woningen. En als dat klaar is, en ze bouwen door hoor, daar is geen bouwvakvakantie. Als dat klaar is, dan komt hij ons halen. Ik heb me wel eens afgevraagd, u misschien ook wel. Hoe kunnen al die mensen van alle eeuwen, er leven op momenteel 7 miljard mensen op de wereld. Ja, ik zeg niet als allemaal christenen zijn. Maar hoe kunnen al die mensen in dat huis daar, met die vele woningen? Nou, Mark Hitchcock zegt in een van zijn laatste boeken: ik heb uitgerekend dat er makkelijk 100.000 miljard mensen in kunnen. Nou ja, ik laat dat maar voor wat het is. Maar u hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat u er niet bij kunt. Dat wou ik er maar mee zeggen. En dat bedoelt hij ook te zeggen. Dat is mijn heiland. Dat is de Heer Jezus. Lieve mensen, we hebben vanmorgen vanuit de Bijbel gezien. En dat was mijn bedoeling, wie de Heer Jezus is. Gods Zoon, de schepper van hemel en aarde. De koning der koningen, voor wie dag en nacht miljoenen engelen roepen: heilig, heilig, heilig is de Heer. U kunt dat lezen in Jesaja 6. Maar hij is ook degene die zich diep vernederde en onze plaats innam. Die naar een wereld kwam terwijl hij wist wat hem te wachten stond. Spot, laster, lijden. En tenslotte die afschuwelijke kruisdood. Maar hij wilde het doen. Omdat hij zo ontzettend veel van u houdt. En van u thuis. En als u hem nog niet kent. O, geef dan vandaag nog je hart en leven aan de Heer Jezus. Hij wacht op u. Een van de laatste teksten van de Bijbel staat: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Nou, die klop heb u ook vanmorgen gehoord door het woord van God. Hij klopt aan de deur van uw hart. Alleen er is één ding. Je moet zelf open doen. De kruk van de deur zit aan de binnenkant. En dan staat er: dan zal ik bij je binnenkomen en maaltijd met hem houden. Alleen ik moet u er nog wel wat bij zeggen. Misschien heb u, de kerk, die dat nog niet gedaan heeft, of in zijn thuis, al zo vaak de roepstem van de Heer gehoord. Maar ik wil u wel waarschuwen. Speel niet met de genade van God. Want ik weet niet hoeveel tijd u nog heeft. De komst van de Heer Jezus staat voor de deur. Maar ik weet ook, niemand weet of we er morgen nog zijn. Ik wil u niet bang maken, maar dat is wel de realiteit van het leven. Ik had een broer, die was gezond. Voor zover wij het als mensen kunnen beoordelen. En hij zit met zijn vrouw in een restaurant en hij wil de koffie naar zijn mond brengen. En het kopje valt uit zijn hand en valt van de stoel af en hij is dood. Als de Heere roept, heb je maar te komen. Want dat betreft is het ernstig hoor. Ook als je de boodschap hoort. Weet u, God is liefde. Een beetje een gedevalueerd woord tegenwoordig. Maar God is ook heilig. En wat mij laatst aansprak, was die geschiedenis met de zonen van Aaron. Misschien weet u het wel, Nadab en Abihu. Ze waren door God aangewezen als priesters. Ze moesten het vuur brengen. En ze brachten op een gegeven moment ander vuur. Want ze dachten, ach, wat maakt dat nou uit? Of dat nou dat vuur is of ander vuur. Het is toch allemaal hetzelfde als je hart er maar bij is. En ze brachten vreemd vuur voor Gods aangezicht. Terwijl ze wisten dat dat niet kon. Nou, dat hoor je vandaag over. Ja, het staat er allemaal wel. Ja, maar het mag toch ook wel anders. Het kan toch ook wel anders als je hart er maar bij is, als het maar liefde is. Maar God meent wat hij zegt. En God doet wat hij gesproken heeft. En het resultaat is dat deze beide jongens als dood, nee niet als, dood neervallen. En het volk is verbijsterd. Mozes, hoe kan dat nou? Het zijn toch priesters? En dan zegt Mozes, dat is nu wat God bedoeld heeft met de woorden, aan degene die mij naasten staan, zal ik mij de heilige betonen. Het volgen van de Heer Jezus, het getuigen van hem, het kennen van hem, is niet zomaar wat. Er wordt op je gelet. En degene die het naaste mij staan, dat was vroeger het Joodse volk, en zeggen, word de gemeente, zal ik mij de heilige betonen. Dit wil God, uw heiliging. Er is vandaag veel uiterlijke vroomheid. U kent de geschiedenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden. Tegen 5 van hen zegt de Heer, ga weg van u, van mij, want ik ken u niet. Verschrikkelijk. Als dat gezegd moet worden. En uiterlijk zag het allemaal hetzelfde uit. We zouden vandaag zeggen, hij ging naar de kerk, hij gaven trouw. Ze lazen mee, ze zongen mee. Misschien waren ze wel voorganger of oudste of dominee, dat kan ook. Maar de Heer ziet het hart aan. Uiterlijk was er geen verschil. Uiterlijke vroomheid, lieve mensen, kan ver gaan hoor. Ik las het verhaal van de kambeulen van Boegenwald. Die elke dag duizenden Joden vermoorden. En zondags gingen ze vroom met vrouwen en kinderen naar de kerk toe. Uiterlijke vroomheid. Maar de vraag is, weet je zeker dat als je vandaag moet sterven, dat je behouden bent. En dat kan alleen maar op grond van het offer van de Heer Jezus. Lieve mensen, het is Gods verlangen dat we zijn Zoon leren kennen. In al zijn volheid, in de kracht zijner opstanding. Dat we hem leren kennen. En ik hoop dat u hem zo kent zoals hij werkelijk is. Dan zijn we ook niet zo gauw meer in de war gebracht door allerlei dingen. Dan worden we niet zo gauw heen en weer geslingerd voor alles wat er op ons afkomt. Maar dan groeien wij. Ons aan de waarheid houden, zegt de Bijbel, steeds meer naar hem toe. En als we dan straks bij hem zijn, dan zullen we net als de koningin van Sheba zeggen, ik had veel over u gehoord, ik had veel over u gelezen, maar de helft is mij niet aangezegd. Heren, wat bent u heerlijk, wat bent u groot. Daar zullen we ons over verbazen. Weet u, spreek maar veel van hem. Getuig maar veel van hem als u de kans krijgt. Want daarmee wordt zijn naam groot gemaakt. En u ontvangt een zegen. En dat is allemaal tot eer van God de Vader. De Heere zegen jullie allen. Amen. Laten we samen danken. Heere, we danken u dat dat waar is. Dat we meer dan een knecht zijn. Dat we een koninklijk kind mogen zijn door het geloof in de Heer Jezus. Omdat u ons kocht met de dure prijs van uw bloed. O God, vergeef ons als we daar soms te makkelijk over zingen, te makkelijk over praten. Maar we ons er diep van doordrongen wat het u gekost heeft. Heer, we danken u dat we vanmorgen vanuit uw woord mochten gaan zien wat gij zegt over de Heer Jezus. Heer, we hebben ook vaak als gelovigen, en we bedoelen dat niet zo, ja, vaak nog zo'n verwrongen beeld van wie u bent. Maar wil ons opnieuw, en u hebt dat vanmorgen gezegd, laten zien wie hij werkelijk is. Opdat hij meer en meer verheerlijkt mag worden in ons leven. Steeds groter mag worden in ons leven. En we een getuige mogen zijn in deze laatste, in deze donkere tijd. Heer, dank u wel voor het moment dat we samen mochten zijn. Wil ieder zegen in de kerk en ook thuis. En we dragen elkaar op voor de troon van uw genade. In Jezus' naam. Amen. We willen zingen tot slot opwekking 392, de versen 1 en 2. En na de zegenbede het vierde vers. En wie het hoort zeggen, kom, en wie dorst heeft, kom en neem het water des levens om niet, zomaar, gratis. En hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest met een ieder van ons blijven, in de naam van God de Vader, totdat hij komt. En hij komt spoedig. Geprezen zij zijn naam. Amen.